Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienstvriend Dominic Koppen uit Dokkum voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is Jan Subron. De collect is voor eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar broeder Jan Veenstra, die afgelopen vrijdag zijn verjaardag mocht vieren. Verhuisd naar verpleeghuis Bergiem te Bergen, broeder Hendrik van der Veen. Na de dienst is er koffie drinken. Deo van Lente is er volgende week zondag dienst om 10 uur. Deze dienst zal door dominee Van Harten Tip uit Smilde worden geleid. We hopen samen op een gezegende dienst. En ons introslied is Psalm 90, de versen 1 en 2.
Gemeente, dan willen we nu in stil gebed God om een zegen vragen. En daarna zingen we het Klein Gloria. Onze hulp is opnieuw in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand eens is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Amen.
Gemeente, we willen ons verootmoedigen voor de Heere God en bidden om vergeving van onze zonden. Vader in de hemel, we komen tot u op deze prachtige voorjaarszondagmorgen, dat de zon weer hoog aan de hemel staat om alles te beschijnen. Maar Heer, naast de natuurlijke zon bent u er ook en u wordt de zon der gerechtigheid genoemd. En u schijnt op onze huizen, op onze levens. U schijnt tot in de kelders van ons huis, Heer. En Heer, bij u is niets verborgen. Het goede niet, maar het kwade ook niet. En daarom bidden wij ook, Heer, beschijn ons in zijn geheel. Wees ons genadig over de dingen die verkeerd zijn. Richt ons weer helemaal op, Heer, en leid ons op uw weg. En wat er ook verkeerd gegaan is in de afgelopen week, het zij in ons spreken, het zij in ons gedrag, in onze daden, hoe dan ook, Heer, u weet wat er gebeurd is, of waar we in ons denken mee bezig waren. Waar kunnen we ook in ons denken soms met heel verwerpelijke dingen bezig zijn, dat we ons later erover schamen. We bidden u, Heer Jezus, vergeef het ons. Reinig ons door uw kostbare bloed en schenk ons uw hand en leid ons op uw weg. Wees ook met degene die met ons meeluistert via de kerkradio. Heer, wees in ieder nabij. U kent elk gezin, ieder huis. U weet ook waar geleden wordt, waar de beproeving soms hoog is. Wees in ieder nabij, Heer. En dat we met elkaar, met de mensen thuis en zoals we hier zitten, een hele goede en een gezegende dienst mogen hebben. Tot eer en lof van uw geweldige naam. Er is geen betere naam dan uw naam, die nog altijd ruist langs de wolken, Heer, die lieflijke naam, die hemel en aarde eens helemaal tezamen zal brengen. Dank u daarvoor, om Jezus wil. Amen. Dan zingen we nu gezang 221, 1 en 2. Wees gegroet, gij eersteling der dagen. Ik zou willen voorlezen uit Matteüs 22, het grote gebod. Toen de fariseeën gehoord hadden dat hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen en een van hun een wetgeleerde vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is nu het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Tot zover. Dan gaan we nu zingen Psalm 119, 4 en 6. We staan op het punt om de schriften te openen. Daarom willen we gaan bidden om de leiding van de Heilige Geest. Maar ik wil u ook even zeggen waar het vanmorgen over gaat. Het is in de kerkelijke traditie altijd vaak de gewoonte geweest om na de week na Pasen stil te staan bij of de Emmausgangers. Dat prachtige verhaal dat die twee mannen niks in de gaten hebben, maar thuis bij het breken van het brood herkennen ze Jezus als de opgestaande Heer. Daar wordt heel vaak over gepreekt de week na Pasen. Of dat andere verhaal dat Petrus er bij een kolenvuurtje zit bij het meer van Galilea. En dan die vraag van Jezus te horen krijgt. Petrus, hebt gij me waarlijk lief? Nou, en daar raakt Petrus best in verlegenheid. Maar hij zegt tot drie keer toe, ja Heer, u weet dat ik u lief heb. Nou, daar zal het vanmorgen over gaan. Petrus, hebt gij mij waarlijk lief? Maar mensen, ik wil niet bij die tekst stilstaan, omdat het zo vaak de gewoonte is. Hè? Eerste week na Pasen, maar omdat wij in een hele bijzondere tijd leven. Dat weten we allemaal, de tijd ziet er angstig uit. Oekraïne, met alles wat er in de wereld plaatsvindt. Rond Israël, rond Taiwan en noem maar op. Het gaat duidelijk naar het einde der tijden toe. In die tijd leven we. En wat is het dan ontzettend belangrijk dat je weet wie jij voor ogen moet hebben, dat is Christus zelf. En daarom wil ik de lijn zo halverwege de preek ook doortrekken naar het einde der tijden, de wederkomst van Christus en de opname van de gemeente. Nou, zo heb ik de preek een beetje opgebouwd. Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, we komen tot u, Heer, om u te danken dat we hier vanmorgen weer gezond en wel in de kerk kunnen zitten om elkaar te ontmoeten en met elkaar, u Heere God, de lof te brengen die u toekomt, want u bent onze God en Heiland. U bent door uw Zoon Jezus Christus ook onze Vader geworden. Heer, wat een voorrecht dat wij die grote God die in de hemel woont, zo van nabij mogen kennen door Jezus uw Zoon en door de Heilige Geest. Heere, wij bidden u, wilt u uw woord aan ons openen vanmorgen, dat we het kunnen begrijpen. Want Heer, het is een heel bekend schriftgedeelte, misschien zo bekend dat het gevaar is het een oor in, het andere oor uit. Maar we bidden u, Heer, dat we vanmorgen er echt opnieuw door getroffen worden. Dat ons geloof gaat verdiepen, zeker nu we leven in angstige, zorgelijke tijden. Help ons, Heere, open ons hart helemaal voor u. Dat vragen wij van u, om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu naar het evangelie van Johannes. Johannes 21. Ik heb het even in tweeën geknipt. De eerste lezing is Johannes 21, 1 tot 14. Daarna zingen we uit Johannes de Heer 213, 1 en 2. Scheepke onder Jezus hoede. Johannes 21. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen. Ben ik trouwens goed achterin ook te verstaan? Ja, prima. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias, of meer van Galilea. En die openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus, en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het net uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dat hoorde, dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis erop liggen. En Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen. 153, en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden was opgewekt. Tot zover onze eerste lezing.
Oh.
We lezen verder bij waar we gebleven waren, uit Johannes 21. En dan zingen we daarna het derde couplet van Johannes de Heer 213. Toen ze dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Wijd mij lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Peter werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van mij? En hij zei tegen hem: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken. Een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem: Volg mij. En want we weten dat Petrus in Rome gekruisigd is met het hoofd naar beneden. Goed, mensen, dan gaan we nu met elkaar zingen het derde couplet uit Scheep onder Jezus' hoede. Na de verkondiging zingen we uit de evangelische bundel 246, 1, 2 en 3. Ik bouw op u, ik ga in uw naam. Uit de evangelische bundel 246, 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Nadat de Heer zich op die eerste pasdag ook al geopenbaard heeft aan, de eerste was Maria van Magdala. En dan vervolgens openbaart hij zich aan die twee Emmausgangers die op weg waren naar huis. En diezelfde dag verschijnt Jezus ook in Jeruzalem, in die bovenzaal waar de discipelen nog steeds verblijf hielden. Maar ze hadden de deur op slot gedaan uit angst voor de Joden, want ze dachten: als we onze meester gepakt hebben, dan zijn wij de volgende. Hè? En dan zijn we nu, een paar dagen later, en dan verplaatst het beeld zich van Jeruzalem helemaal naar het noorden, zo'n 150 kilometer naar het noorden, Galilea, daar waar alles begonnen is. En daar, bij dat meer, heeft dan een volgende ontmoeting plaats tussen Jezus en zeven van zijn discipelen. En ja, je merkt dan het ene zinnetje wat hier beschreven staat, dat Petrus zegt: ik ga vissen. Nou, dat spreekt boekdelen. Hè? Want kijk, ze waren natuurlijk aan de ene kant blij dat ze Jezus weer hadden mogen ontmoeten. Jezus had ook gezegd: nog een korte tijd, gij ziet mij dan niet meer, maar nog een korte tijd en gij zult mij zien. raadslachtige woorden die met Pasen een realiteit werden. Want na het kruissterven van 3 dagen in het graf stond Jezus op en ze mochten hem opnieuw begroeten. En ja, dan verschijnt hij hun een paar keer in Jeruzalem en dan, een paar dagen later, dan zijn ze daar in het noorden van Galilea. Hoe zullen die mensen zich gevoeld hebben? Jezus was, hoe vreemd ook, uit de doden opgewekt. Daar waren ze ontzettend blij om. Maar hoe nu verder? Zonder hun grote leidsman. Zonder die grote rabbi, die geweldige profeet die altijd naast hen liep en alles met hen deelde en besprak. Hoe nu verder? En Petrus die kan maar één ding zeggen, ik ga weer vissen, want ja, er moet al brood op de plank komen. En hij gaat naar zijn oude bootje toe en hij zegt, ik ga vissen. En de anderen zeggen, wij gaan met je mee. En dan gaan ze die nacht vissen en dan vangen ze helemaal niks. Dan zijn ze natuurlijk ook nog best teleurgesteld. De muur zal niet zo denderend geweest zijn, want als Jezus vraagt, die staat er plotseling aan de oever, ze herkennen hem nog niet. Hebt u iets te eten voor me? En is het antwoord heel kort, nee. Nou ja, vriendelijk, het klonk niet al te vriendelijk. Hè? Nee, dat kun je merken als je een hele dag in spier bent en je vangt daar niks. Ja, dan is je humeur niet zo best. Dus het antwoord is nee. En dan zegt Jezus, gooi dat net nou eens aan de rechterkant en je zult het vangen. En ze doen het en tot een grote verbazing halen ze daar een geweldige menigte vissen binnen. 153 en dan staat er heel fijntjes bij en het net scheurde niet. Dat is ook natuurlijk iets voor het koninkrijk van God, waarin God zoveel mensen hier op aarde wil redden. En dat reddingsnet wat God altijd uitgooit, dat scheurt gelukkig niet, hoe groot de mensenmassa ook is, die toch tenslotte voor Jezus gaat kiezen. Maar dan, ja, dan heb je daar het wonderlijke gesprek tussen Jezus en zijn discipelen, en met name het gesprek tussen hem en Simon Petrus. En wat dan ook meteen opvalt, hij richt zich tot Petrus, maar hij noemt hem niet meer Petrus. Hè? Want dat was de grote beloftenaam. Petrus, op jou zal ik de gemeente, gij zijt rots, hè? Petra, rots, op jou zal ik de gemeente bouwen. Zo noemt Jezus hem nou niet meer. Hij noemt hem weer gewoon bij zijn roepnaam. Simon, zoon van Jona. Hou je van me? En het antwoord komt vrij snel, Heer, u weet dat ik van u houd. En dan komt er een tweede keer. Simon, houd je van me? En is weer vrij vlot, Heer, u weet dat ik van u houd. En is het wijd mij lammeren. Hè? Maar dan komt het voor de derde keer op Petrus af, of op Simon af. Simon, houd je van me? Meer dan deze ook nog. Hè? En dan wordt dan wordt Petrus bedroefd. En hij weet heel goed wat er gebeurd is. Het is nog maar nauwelijks een week geleden dat hij in die hof van Gethsemane was. En Jezus vurig beloofde, Heer, al moest ik met u sterven, ik zal u nooit verloochenen. En wat gebeurt er een paar uur later? Dan wordt Jezus weggevoerd en Peter staat er op de binnenplaats van Caiaphas zijn woning. En hij verloochent daar Jezus. Hè? En dat beseft Peter natuurlijk heel goed. En daarom zegt hij ook, Heer, ik hou van u, maar hij begint met, u weet alles. Hè? U weet van mijn ijver voor u, mijn liefde voor u. Dat ik alles voor u over had, maar u weet ook van dat verschrikkelijke moment. Ja, dat ik u liet vallen als een baksteen. En dan zegt de Heer, u weet alles. En dan zegt Jezus toch dat prachtige woord van genade. Wijd mijn schapen. Dus de kudde is jou opnieuw toevertrouwd. Hij mag weer zijn roeping in handen krijgen. En daar mocht hij de rest van zijn leven aan gaan werken. Hij mocht de leider zijn van de vroeg-christelijke kerk. Wat een genade. Hè? Kijk, Judas die heeft echt zijn Heer verraden. Er is een groot verschil tussen verraden en verloochenen. Verraden, Judas die deed dat bewust. Hij ging onderhandelen hoeveel geld hij ervoor kreeg. 30 zilverlingen, dat was de prijs voor een gedode slaaf. En als een stotige koe een slaaf doodde, dan moest de eigenaar van die koe, de slaaf, dan moest die eigenaar 30 zilverlingen betalen. En voor dat geld is Jezus verkwanseld, verraden aan de hoge priester die hem dood wilde maken. En Judas deed het al, hij was ook een dief, staat er ook. En hij krijgt wel 3 keer toe de waarschuwing van Judas, kijk uit wat je gaat doen. En toch zet Judas door. En er staat op een gegeven moment ook. En de Satan voerde Judas. Dat is een heel ander verhaal dan bij Petrus. Petrus die staat op het laatste moment. Heer, al moest ik met u sterven. Ik zal u nooit verlaten. En zo spraken alle discipelen er in die bovenzaal. En dan komt dat moment daar op die binnenplaats bij Caiaphas. Hé, was jij er ook niet bij? Hè? En Petrus die gaat het vurig ontkennen. Ja, dat staat met grove bewoordingen. Hij zweert erbij, misschien nog erger. En ja, ik ken hem niet. Nou, en dan, ja, wat staat er dan in een van de evangeliën? Op dat moment kraait de haan. En dan herinnert Petrus zich dat Jezus zei, eer de haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. En wat gebeurt er dan? Hij kijkt naar binnen, ziet Jezus staan. En Jezus draait zich op dat moment om en kijkt door een open deur recht naar de binnenplaats waar Petrus staat. Nou, en onder die blik van Jezus krimpt Petrus ineen. En hij rent naar de uitgang en hij gaat naar buiten en begint bitter te wenen. Spijt, spijt, spijt. Hè? Hoe kon hij, die altijd zo hard liep voor de Heer, ineens als een blad aan een boom omslaan? Nou, mensen, je kunt het alleen maar verklaren door te zeggen, de doodsangst kreeg hem te pakken, want hij zag hoe ze zijn meester te pakken hadden gekregen, hoe ze hem geslagen hadden. En hij dacht, als ze mij nou betrappen dat ik bij hem hoorde, dan wacht mij hetzelfde lot. En door die angst gedreven, verloochent hij zijn Heer. Ja, het gebeurt vandaag de dag en altijd. Hè, als christenen onder zware druk komen te staan, vervolgingen noem maar op. Hoeveel verloochenen dan niet hun geloof? Hè? En dan hebben ze later natuurlijk spijt en willen graag terugkomen. Een mens is zwak en hij blijft zwak. En Jezus zegt het zelf ook, de geest is sterk, maar het vlees is zwak. Altijd krijg je die botsing onderling in je eigen lichaam. Maar die vraag, hè, dat Jezus zegt, Petrus, hou je van me? Nou, toen ik als student ook dit schriftgedeelte voor het eerst eens goed ging lezen, toen raakte mij dat heel diep en dat maakte me ook diep onrustig. En al mijn studentenjaren is die vraag gebleven, hè? Petrus of Simon, houd je van mij? En Marius Koppen, houd jij van mij? Nou, ik moet eerlijk zeggen, in die tijd, hoe oud ben je dan? 22, 23, 25, noem maar op. En ik kon toch nooit echt goed antwoord op die vraag geven. Want ik was gewoon gereformeerd opgevoed. Ik stond er helemaal achter. Ik wou predikant worden. Ik stond achter de Bijbel. Maar heb jij Jezus lief? Hè? Ja, ik wist niet goed wat ik zeggen moest. En dan is er eigenlijk ook op zo'n universiteit ook niemand die jou daarbij kan helpen. Gelukkig waren er wel een paar jongens van mijn jaar, die waren verder in hun geloof gegroeid als ik. En die hielpen me wel een stuk op die weg te gaan en te blijven. En gelukkig in de loop der jaren, ja, ben ik gelukkig, heb ik mogen groeien in geloof. Dus dan kon je op een gegeven moment toch antwoord geven op die vraag. Maar dan merk je hoe moeilijk het is om echt te kunnen zeggen, ik houd van u. Houden wij van God? Het Oude Testament staat het ook. Heb de Heer uw God lief met geheel uw hart. Ja, maar hoe moet je iemand lief hebben die je niet kunt zien? We kunnen God niet zien, we kunnen God niet horen. Hoe zit dat dan met onze liefdesgevoelens? Want liefdesgevoelens ontstaan in een relatie. Hè? Wij gaan iemand aardig vinden, net zoals vriendschappen. Hè? Nou, dan ontstaat dat door wederzijds contact. Ook naar de Heere God toe. Maar hoe kunnen wij God lief hebben? Ik denk, broeders en zusters, dat wij allemaal wel het gevoel hebben, ja, maar het gaat niet hoger dan het plafond. En dan houdt het ook op. Wij kunnen niet bij God reiken. Het wordt ergens tegengehouden. Ook hebben wij Jezus lief? Ja, we staan er helemaal achter en we beamen het, maar hebben wij Jezus lief? Hè? Die liefdesrelatie. Op een gegeven moment, mensen, dan ga je ontdekken van ja, maar als het van mij komt, dan komt het nooit goed. Want je blijft een mens, je blijft struikelen. Je kunt op Pasen nog heel enthousiast zitten te zingen. En 2 dagen later gebeurt er wat. En er is de tegenslag en de sleur van het leven soms. En je zakt weer weg. En je bent helemaal vol met je eigen ups en downs en noem maar op. Je vragen, je twijfels, zou het toch echt allemaal Een mens is een vat vol tegenstrijdigheden. En hoe kom je hier uit? Je komt er alleen maar uit door tegen Jezus te zeggen: Heer, wilt u mij uw liefde geven om uw liefde te hebben met de liefde waarmee gij mij eerst hebt lief gehad. Dat is het, de genade. Petrus werd in genade aanvaard nadat hij gezegd had: Heer, u weet alles. Hè? Hij beleed het. En zo moeten wij ook onze zwakheden beleiden bij God de Vader, bij God de Zoon en zeggen: Heer, wij komen vaak niet verder dan het plafond. Help ons alsjeblieft. En kijk, Jezus heeft de Heilige Geest gegeven vanaf Pinksteren en die woont in ons hart. Als je gelovig je leven aan God gegeven hebt en aan Jezus, dan komt zijn geest in jouw hart wonen. En door die geest wordt ons verstand krachtiger. Hij is uiteindelijk, want de binnenkant van ons hoofd, nou, we weten alles wel van psychologen en psychiaters. Als wij in de war raken en depressief, dan moeten we zo'n medicijnen hebben en psychologen die ons wat helpen. Maar de binnenkant van ons hoofd, die gedachten, we krijgen het nooit echt onder controle. We kunnen gewoon soms weemoedig zijn, depressief en in de put zitten. Ja, en dan hebben we geen controle meer over ons eigen denken. Het denken is naast onze tong, hè, de tong is ook een onberekenbaar kwaad, maar die kun je nog een beetje leren beheersen. Daar zegt: ik wil nooit vloeken, ik wil nooit geen lelijke woorden zeggen. Die kun je nog redelijk beheersen, maar ons denken, dat gedachtenleven, daar zit altijd een stukje rebellie in naar God. Twijfel, vragen, een stukje opstandigheid. Ja, ja, nee, maar dit wordt te gek. We willen graag wat water bij de wijn doen. Snap je? We worstelen heel vaak nog met God, met Jezus ook. En daarom, mensen, geef aan het begin van de morgen je leven aan God, aan Jezus en aan de Heilige Geest. En zeg: Heilige Geest, u woont in mij. Neemt u mijn denken onder controle. Want anders dan komt er, ja, dat wat er eigenlijk niet hoort te zitten. Je kunt soms hele rare gedachten ook hebben. Een mens kan schrikken van zijn eigen rotgedachten. Bij dit en bij dat. Ja. Dus de enige die daar controle over houdt is de Heilige Geest. Het is de Geest van Jezus. De Geest van de Vader. Hij kan jouw denken helpen om altijd terug te keren bij God. En hij zal je helpen bij wat voor dingen ook. Ik heb ooit eens, 30 jaar geleden, werd ik plotseling eens gebeld door een man aan de andere eind van het land. Hij zei: ja, ik ben schipper. Ik vaar met mijn schip. Maar dominee, ik ben gereformeerd en ik geloof in alles. Maar ik word soms zo geplaagd door vloekgedachten. En ik wil dat niet. Hoe kom ik van die vloekgedachten af? Ja, nou, hè, en ja, dat is me altijd bijgebleven. Maar mensen kunnen geplaagd worden, ik zelf ook wel, door hele rare gedachten die je niet wilt hebben. Je blijft mens, hè. En daarom merk je, je moet in diepe afhankelijkheid aan God blijven leven, elke dag. En soms meerdere keren op een dag. Want het leven met al zijn besonjes kan je zo meenemen. En dan, ja, dan ben je helemaal even weg bij God en alleen op jezelf en alleen op die naaste waar je ruzie mee hebt, wat dan ook. Geef daarom altijd weer je denken aan de Heilige Geest. En je zegt: Heilige Geest, heiligt u mijn denken. Reinig mij van zonde, maar heilig ook mijn denken. Zodat ik onbekommerd met een hart vol vreugde aan u kan denken. Dan blijven wij in de vrede van Christus. Want Jezus heeft niet gezegd voor niks: ik geef u mijn vrede. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Maar ik geef hem u mijn vrede. En Jezus, dat is het mooiste cadeau wat Jezus kan geven. Zijn vrede. In alle drukte van de dag, denk aan Jezus en zeg: Heer, geef mij uw vrede. En leid mijn gedachten door uw Heilige Geest. En zul je merken, je gaat in de loop van de tijden steeds, ja, meer van God en van Jezus houden. Hij leidt je op zijn weg. En dan merk je, je bent niet meer heen en weer geslingerd. Dat blijf je ergens wel, je blijft een mens, maar het wordt steeds beter. Ja, maar je blijft een kwetsbaar mens. En broeder en zuster, de Heer gaat je helpen daarbij. En nu kom ik ook bij wat ik in het begin ook van de dienst even zei, waarom deze tekst. Nou, niet omdat het nou zo'n goede gewoonte is om in de week na Pasen bij dit gedeelte stil te staan, maar vooral omdat we leven in angstige tijden. En de tijd van de wederkomst. En het wordt een donkere tijd. Het is een tijd van waar de grote afval ook zal plaatsvinden, zegt Paulus. En dan heeft hij een gesprek met zijn mensen in Korinthe of Galaten en dan zegt hij, ja, de wederkomst, dat duurt nog even, want eerst moet de grote afval komen en de antichristfiguur. En de vervolging van christenen en de strijd en de oorlogen. Aan die wederkomst gaat heel wat vooraf. En daarom wil ik met jullie nog even stilstaan bij een schriftgedeelte. En dat staat in de eerste brief van de Korintiërs. Nee, van de Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 4. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Dus Paulus zegt dat hij een openbaring van God gekregen heeft, en dan zegt hij bij de komst van de Heere, dan zullen eerst de mensen die gestorven zijn opstaan, de Heere tegemoet in de lucht, en daarna wij die dan nog in leven zijn, zullen ook volgen. En dan staat er, we zullen met hem opgenomen worden, met hen, hè, de gestorvenen, in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En dan staat er bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15, kan ik ook wel even lezen, 1 Korinthe 15, in een ondeelbaar ogenblik zullen wij opgewekt worden. Dat is in 1 Korinthe 15. Er staat in vers 52, zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een split of a second, zegt de Engelsman dan. En nog minder dan een seconde, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Dat gaat er dus over de opname van de gemeente. Dat is best even een lastig iets, want ik ben zelf ook, en ik denk u ook, in de gereformeerde traditie was er over die opname van de gemeente, ja, eigenlijk werd daar nooit over gesproken. Pas de laatste jaren hier in Friesland hoor ik van, ja, de opname van de gemeente. En in de kringen van het zoeklicht, ja, daar is het heel bekend. Maar daarbuiten, in de traditionele kerken, nee, dan ging het eigenlijk altijd over de wederkomst. En zo ben ik zelf ook opgevoed. En dan word je met deze visie geconfronteerd dat de opname wat anders is dan de wederkomst. Ik moet u zeggen, ik was er eerst, ja, ik moest er niet zoveel van hebben, want ik dacht, ja, je hoort Jezus niet praten over de opname van de gemeente. En Paulus hoort er ook niet over praten. Dus, ik was er tegen. En dan, ja, dan ontmoet je weer eens mensen en je leest weer eens wat. En dan, nou, dan ga je erin verdiepen en dan zeg je, ja, maar het zijn toch, op een gegeven moment ga je ontdekken, het zijn toch twee verschillende momenten. Kijk, de opname van de gemeente, dat heb je net ook kunnen lezen, is een beweging van de aarde naar boven, naar de hemel, waar Jezus ons meeneemt naar het Vaderhuis met de vele woningen. We zullen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. We zullen dus een verheerlijk lichaam krijgen. De wederkomst, dat is een andere beweging, die komt van de hemel naar de aarde. Jezus komt naar de aarde onder, ja, dat staat er ook in de Thessalonicenzen, met bazuingeschal, met al zijn engelen in goddelijke heerlijkheid en pracht. En hij zal in Jeruzalem komen, hij zal zitten op de troon van David en hij zal de aarde schoonvegen van alle boosheid en ongerechtigheid en alle goddeloosheid. Hij zal het stuk slaan als een knots met pottenbakkerswerk gedaan wordt. Dus, ja, Jezus zal recht en orde handhaven. De vrede en de gerechtigheid, dat zal dan komen als Jezus terugkeert. Dat is de wederkomst. En dan gaan moeilijke tijden dan vooraf, maar dan is dat wel een stralend uitzicht. Maar hoe zit je dan met die opname? Je moet eigenlijk ervan uitgaan dat die opname eerst plaatsvindt voordat die wederkomst plaatsvindt. Dat wij gespaard worden voor het allerergste. Want die laatste fase van 7 jaar, als de antichrist zich gaat manifesteren, eerst de eerste 3,5 jaar gebruikt hij om de wereld in te palmen. Achter zich aan te krijgen, dat iedere mens zegt, wat is dat, een geweldige man. Hè? Maar hij wordt geleid door de Satan. Maar de laatste 3,5 jaar, dan ontpopt hij zich als de werkelijke tegenspeler van God. En dan komt er een verschrikkelijke tijd ook voor christenen en voor de hele wereld. En dan zegt men wel eens, die allerlaatste tijd hoeven wij niet mee te maken. Dan zullen wij opgenomen zijn in de hemel. En dan wachten wij in het vaderhuis totdat Christus weer met ons meegaat naar de aarde om deze aarde te bewonen. Hè? Ja, zo is een beetje in kort die visie. Maar dan zit je wel eens te twijfelen, want je leest in het slot van de evangelie verhalen, daarin wordt over de wederkomst gesproken en ook teksten van 2 zullen in 1 bed liggen, 1 zal opgenomen worden, 1 blijft achter, worden altijd uitgelegd, slaat op de opname. Maar je leest het in een totaal verband met de wederkomst. En dat geeft nou juist die, twijfel, strijd tussen christen onderling. Hoe moet ik het uitleggen? Kijk, het is voor mij wel duidelijk dat er toch wel 2 verschillende dingen zijn. Ik heb natuurlijk ook mijn tijd van twijfel gehad en soms nog wel eens even. Maar tegelijk denk ik ook, de wederkomst, dat was geen geheimenis. Paulus die praat op een gegeven moment echt duidelijk, mij is een geheimenis meegedeeld. Nou, de wederkomst was geen geheimenis, want Jezus had dat gezegd, ik kom terug. Alle discipelen waren voor 100% overtuigd, hij komt aan het einde der tijden terug. Elke christen die toen in die tijd christen werd, wist, maar hij komt terug, de wederkomst. Dus dat was bepaald geen geheimenis en Paulus praat er ook over. Maar nou zegt hij mij is een geheimenis meegedeeld. Dus hij heeft een bijzondere openbaring van God gekregen over een bepaald moment. Dan worden de gelovigen van de aarde opgenomen naar boven. In een flits van een seconde trekt Jezus de zijne naar zich toe, in de lucht. En dan neemt hij ons mee naar het vaderhuis. En daarom denk ik, de wederkomst was geen geheim. En er zijn ook, Jezus zegt zelf ook, er zijn tekenen die aan die wederkomst vooraf gaan. Je ziet het aankomen. Joodse mensen komen tot geloof. Er worden veel Messiaanse Joden komen er. En die zijn er op dit moment. Het Joodse volk komt terug. Die maken aliyah. En er is een grote verharding, grote onverschilligheid, een grote rebellie van de mensen naar God toe. Ongelooflijk. En dan, ja, de kerk ook, die worden geplaatst door een grote afval. En tegelijk is daar natuurlijk ook, ja, dat andere, dat Jezus ons tegemoet komt in de wolk en hij neemt ons tot zich. Die opname die eraan vooraf gaat. Ik zeg er wel bij, broeders en zusters, zoals ik zelf ook 20 jaar geleden. Hè, je gaat in de loop van je leven je steeds dieper in die Bijbel verdiepen. En je leest die Bijbel 2 keer, 3 keer. Ja, maar op een gegeven moment, de profetieën uit Jesaja, Jeremia, Micha, Ezechiël. En dan openbaringen. En dan de profetieën het Nieuwe Testament. En Jezus met zijn eindtijdredenen, hoe die eindtijd eruit ziet. Ik heb op een gegeven moment als dominee wel eens gezegd, ik was zo half de 50, Heer, ik snap er zo niks meer van. Welk schriftgedeelte past nou bij welk schriftgedeelte? Het was een jungle. Nou, en dan ben je zelf theoloog, hè? Ja, dan denk ik wel eens, hoe moet het gewone mensen niet, de gemeenteleden, hoe moeten die het wel niet hebben? Om al die verhalen met elkaar te kunnen combineren, dat toch de puzzelstukjes een beetje in elkaar, hè, vallen. En dan ga je bidden en ik moet zeggen, ik ben nu bijna 75, maar God heeft me geholpen. En je moet erin blijven lezen, je moet je Bijbel blijven bestuderen, overdenken. Je moet het bidden bij God brengen, Heer, moet ik dit lezen? En dan zul je merken, als je echt gaat bidden om inzicht, dat God je daarbij gaat helpen. Dat je op een gegeven moment zegt, aha, nou valt bij mij het kwartje. Dus waarom ik dit zo zeg is, omdat, dat merk je wel, in bepaalde kringen kan het soms heel heftig toegaan. Ook geloof je niet in de opname van de gemeente? Nou, kleng, hè? Ja, dat, zo moet het niet. Ik bedoel, het zijn onderwerpen waar je over spreekt voorbij het einde van de wereldgeschiedenis. Hè? Daar zit geen journalist meer bij. Er zit geen cameraploeg meer bij. Dan is alles voorbij, dan is Jezus teruggekeerd. dan zal Gods koninkrijk neerdalen. En ja, dan zal alles totaal anders zijn. En daarom moet je voorzichtig wezen dat je zegt, en ik weet zeker dat. Ja, het is een zoeken en tasten. En op een gegeven moment krijg je dieper inzicht. Maar ga niet met elkaar strijden en botsen over dingen, ja, die soms best moeilijk zijn om met elkaar, ja, in overeenstemming te brengen. Maar ik weet uit eigen ervaring, God gaat je helpen op dit bestuderen, nadenken over de eindtijd. Want die eindtijd, mensen, we zitten erin. En je moet je kinderen en je buren en je familieleden moet je kunnen vertellen, wij leven nu in de oprichting, het herstel van Israël. Israël komt terug. En mensen komen tot geloof. Er komt ook een grote opwekking wereldwijd. God wil nog één keer een grote oogst hebben voordat hij terugkomt. Voordat de vervolging massaal worden. En wij moeten de ogen scherp hebben. En daarom is het zo nodig dat je Jezus lief hebt. Dat je God lief hebt. Dat je kunt zeggen, Heer, u gaat mij boven alles. En ik wil geen dag zonder u. En om daarin te groeien. En die Bijbel en die wederkomst. Neem de tijd en ja, wees ermee bezig. En dan zul je merken, God gaat je helpen. Want het is een moeilijke tijd, maar wel een tijd met een prachtig uitzicht. En dat uitzicht mogen wij aan de wereld verkondigen, want de wereld die wordt wanhopig. En wij moeten niet wanhopig zijn, maar we moeten mensen zijn met een rotsvast vertrouwen in God, die uiteindelijk alles naar zijn voleinding zal brengen door Jezus Christus, zijn Zoon. Want die is wel de opgestane Heer. Hou dus vol. Amen. Thank you. Gemeente willen wij danken en bidden. Vader in de hemel, wij komen aan het einde van deze dienst samen bij u. Heren, wij willen u heel hartelijk danken dat u niet in het graf bent gebleven, maar dat u door uw Vader bent opgewekt uit de doden. Dat u de levende Heer bent en dat aan u alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde, het hele universum. U kent ook alles, Heren, planten, dieren, olifanten en miertjes, alles, Heren, het hele leven. En u kent elk mens. Ieder mens, van het paradijs tot aan de wederkomst. Heren, u hebt ons geschapen. U kent ons door en door. U weet ook hoe zwak we zijn. Maar dankzij die wapenrusting die u ons geeft, Heren, mogen wij volhouden. En kunnen we het volhouden. En u houdt ons vast. Ook als we in vertwijfeling geraken en vragen hebben of in een stuk rebellie belanden. Heer, wij zijn maar mensen. En wij bidden u, Heer, houd ons vast. Houd ons heel dicht bij u. En bescherm ons tegen de boze geesten. Tegen de demonen, want die zitten niet stil. Die worden altijd wakker zodra een christen vurig wordt. Maar Heer, ook het kwaad zit ook in onszelf. Van buiten en van binnen. Heer, en daarom dank u voor uw Heilige Geest en voor uw liefde en voor uw vrede die u ons wilt geven, iedere dag en iedere nacht. Heren, leer ons om steeds meer te bidden, om de leiding van uw Heilige Geest, ook overdag, als wij aan het werk zijn en als het volle leven ons te pakken heeft, dat we in uw rust blijven. Help ons, Heren, om een geheiligd leven te leiden. Wil ons ook helpen, Heer, om in deze bange tijd, waarin de wereld alleen maar vol zit met het milieu en de CO2 en de Oekraïne, dat wij boven al die grote rampen wijzen naar u, Heer. En dat wij het hoofd koel houden. En dat wij een hart hebben dat positief is. Vervuld van uw liefde en uw rust. Want de wereld heeft geen rust. Maar een christen mag rust hebben in u. Heren, daar willen we ontzettend voor bedanken. Help ons om op die weg voor te gaan achter u aan. We willen ook vanmorgen in het bijzonder bidden voor broeder Hendrik van der Veen in Berghiem. Hij heeft zijn vrouw verloren, die is van de week begraven. Heren, u kent hem. U kent zijn zoeken, zijn tasten. Heren, help hem in zijn nood. En wilt u ook zijn lijdensweg niet te lang laten zijn, Heer. Dat u ook hem op een gegeven moment mag thuisbrengen in uw vaderhuis. Zegen zo broeder Hendrik van der Veen. Zegen alle Heer die in moeite en druk verkeren. U kent elk huis. U weet hoeveel er soms geleden wordt. Help en ieder Heer, maar dat ook wij als broeders en zusters altijd in liefde om elkaar heen blijven staan. Om Jezus wil. We willen ook bidden voor die jongelui, die kinderen die van de week mochten komen. 17 kinderen, Heren, wat geweldig. We bidden u, Heer, dat door deze kinderen de weg naar u mogen vinden en mogen vasthouden. Laat het gezaaide mogen ontkiemen, Heren, dat er toch ook hier in Boelenslaan onder de jonge kinderen christenen komen die in vuur en vlam zijn voor Jezus Christus en de fakkel mogen doorgeven. Dat vragen wij van u, om Jezus wil. Amen. Dan is er nu de gelegenheid uw gaven te geven, of is de collecte aan het einde van de dienst? Ja, eind van de dienst. Oh, nu. Ja, dan gaan we nu collecteren. En dan zullen we na de collecte zingen gezang 231, 1, 3 en 4. Wij knielen voor uw zetel neer. zijn we weer aan het einde van deze dienst gekomen. Organist, bedankt weer voor uw spel. En dan zou ik zeggen, nog een hele goede en gezegende zondag toegewenst. En er is ook koffie drinken na afloop. Hè. Ik zou zeggen, ga er nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede.